In de naam van de Vader die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest die zondaren levend maakt en vernieuwt, is ons samen zijn geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede voor hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen met elkaar gaan zingen uit de 80ste psalm. En daarvan allereerst het eerste vers. Neem Israëls herder, neem ter oren, die Jozefs kroost door u verkoren als schapen gunstig hebt geleid. En dan ook het 11e vers. Getrouwe herder, breng ons weer. Verlos ons, toon ons lieflijk licht van uw vertroostend aangezicht. Het 1e en het 11e vers van de 80ste psalm. Twee gedeeltes uit het woord van de Heere willen we lezen vanmiddag. Allereerst uit Jesaja 53, de versen 1 tot en met 7, de eerste schriftlezing. Jesaja 53, vers 1 tot en met 7. Vervolgens uit Handelingen 8, de versen 26 tot en met 35. De tweede schriftlezing, Handelingen 8, vers 26 tot en met 35. Daarna willen we met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis doen van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in aansluiting daarop willen we gaan zingen uit de 119e psalm, het 88ste vers, vers 88. Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond uw trouwe hulp, stier mij in rechte sporen. Vers 88 van 119.
Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wien is de arm des Heren geopenbaard? Want hij is als een rijsje voor zijn aangezicht opgeschoten en als een wortel uit een dorre aarde. Hij had geen gedaante, noch heerlijkheid. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten en verzocht in krankheid. En een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen. En onze smarten, die heeft hij gedragen. Doch wij achten hem dat hij geplaagd van God geslagen en verdrukt was. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons den vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg. Doch de Heere heeft onze aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt. Doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. En een engel des Heren sprak tot Filippus, zeggende: sta op en ga heen tegen het zuiden op den weg die van Jeruzalem afdaalt, naar Gaza, welke woest is. En hij stond op en ging heen. En zie, een Moorman, een kamerling en een machtig heer van Candacee, de koningin der Mooren, die over aller schat was, welke was gekomen om aan te bidden te Jeruzalem. En hij keerde weder en zat op zijn wagen en las den profeet Jesaja. En de geest zeide tot Filippus: ga toe en voeg u bij deze wagen. En Filippus liep toe en hoorde hem de profeet Jesaja lezen en zeide: verstaat gij ook hetgeen gij leest? En hij zeide: hoe zou ik toch kunnen, zo mij niet iemand onderricht? En hij bad Filippus dat hij zou opkomen en bij hem zitten. En de plaats der schriftuur die hij las was deze: hij is gelijk een schaap ter slachting geleid. En gelijk een lam stemmeloos is voor dien die het scheert, alzo doet hij zijn mond niet open. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen. En wie zal zijn geslacht verhalen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. En de kamerling antwoordde Filippus en zeide: ik bid u, van wien zegt de profeet dit? Van zichzelf of van iemand anders? En Filippus deed zijn mond open en beginnende van diezelfde schrift verkondigde hem Jezus. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
De tekst voor de prediking vindt u in het eerste schriftlezing, Jesaja 53, de versen 6 en 7. Vers 6 en 7 van Jesaja 53. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg. Doch de Heere heeft ons zich alle ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt, doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stom is, voor het aangezicht zijner scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Ter voorbereiding op de prediking willen we gaan zingen uit de 25e psalm, de versen 2 en 4. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En ook het vierde vers, zeer een goedheid kent geen palen. 2 en 4 van 25. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere die zegenen u en uw gaven. Na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 95ste psalm. En daarvan het vierde vers. Want hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij, de schapen die zijn hand wil weiden. Wat er verder volgt in vers 4 van 95, straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, weet jij welk dier in elk van de drie wereldgodsdiensten een belangrijke plaats inneemt? Misschien denk jij aan een leeuw, of aan een beer, of aan een paard. Zo'n dier is immers groot, sterk, krachtig en soms ook snel. Maar die zijn het nou niet. Het is een lam, zo'n klein diertje, kwetsbaar, afhankelijk en teer. Zo'n jong schaap dat vaak ook bescherming nog zoekt bij de moeder. En zo'n pasgeboren lammetje, we kunnen dat in deze weken ook weer zien in de wei, vertedert menig een. En een lammetje doet ook niemand kwaad, waardoor we ook een spreekwoord kennen, zo mak als een lam. Een lam is dan ook eerder een symbool van zwakte dan van kracht en van sterkte. Toch is het nu juist dit kwetsbare en onschuldige dier dat in drie wereldgodsdiensten terugkomt. Bij de Joden worden rond het Pascha duizenden lammetjes geslacht. De moslims kennen met de Ramadan het ritueel slachten van de schapen. En christenen die richten zich geheel en al op het lam van God. Want juist in het christelijk geloof draait toch alles om een lam. Het lam. Het lam God. En daarom wordt er ook op dat lam gewezen. Zoals Johannes de Doper dat deed. Zie het lam Gods. Dat de zonde der wereld wegneemt. En daarom wordt er ook van dat lam van God gezongen. Lam Gods, dat zo onschuldig, moedig en geduldig aan het schandelijk kruishout leidt. Maar daarom wordt er ook over dat lam geprofeteerd. Zo ook door Jesaja. En dat zien we nou in onze tekst. En we willen er naar gaan luisteren onder het thema ter slachting geleid. Drie gedachten. In de eerste plaats het dwalende schaap. In de tweede plaats de eisende God. En in de derde plaats het vlekkeloze lam. Ter slachting geleid. Het dwalende schaap. De eisende God. En het vlekkeloze lam. Misschien zijn jullie jongens en meisjes wel eens een keer verdwaald geweest. Dat kan je ook maar zo gebeuren. Als je ergens bent in de winkelstraat in een grote stad. Je was er nog nooit eerder geweest en je bleef wat langer kijken in de etalage. Je draaide je om en ineens zag je je vader of je moeder niet meer. En je raakte best even in paniek. Want je kent daar niemand. De stad was vreemd voor je. Je weet er niks. Hoe kom je nou ooit weer bij hen terug? Ja, dan heb je iemand nodig die je terugleidt. Maar weet je, eigenlijk zijn wij allemaal verdwaald. En dat is nou ook wat de profeet Jesaja hier leert. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg. Ja, daarmee wordt allereerst de zonde van het volk van Israël beschreven. Want het volk van Israël, het volk van het verbond, had de wegen van de Heere verlaten. Ze waren van het heilspoor afgegaan. En ze hebben met hun zonde de toorn van God over hun levensweg over zich afgeroepen. Maar eigenlijk nog sterker, ze zijn bij hun herder, de Heere, Israëls God, vandaan gegaan. Ze hebben hem uit het oog verloren. Ze dwalen nou wat herderloos rond. De kudde, die is verstrooid. Dat is nou ook hetgeen wat in de achterliggende, de eerste 40 hoofdstukken van het profetenboek Jesaja aan de orde is gekomen. Waar de zonden van Israël werden aangewezen. En waar steeds weer naar voren kwam dat het volk van Israël kiest voor eigen wegen. En dat ze bij de Heere vandaan zijn gegaan. Zo begon het al in de woestijn. Ze waren door de sterke hand van de Heere uitgetrokken uit Egypte. Maar toch liepen ze elke keer weer bij hun herder vandaan. Maar dat geldt niet alleen voor dat volk van Israël. Het geldt ten diepste voor de gehele mensheid, voor ons allen. Terecht staat het er ook, wij dwaalden allen. Niemand uitgezonderd. Daar valt niemand buiten. Dit raakt u. Het wordt gezegd van jou. En het betreft mij. Want in de Hof van Eden zijn we van God afgevallen. En daar zijn we de duivel toegevallen. We hebben ons van God losgescheurd. En we hebben de gemeenschap met God ook verbroken. Wij zoeken God niet. We staan zelfs vijandig tegenover de Here. En niet alleen tegenover God, maar ook tegenover elkaar. Want de gehele mensheid ligt onder de smet van het bederf. Wij dwaalden, zo zegt Jesaja. We dwalen. We dwalen af. Bij God vandaan. Het verderf tegemoet. We verdwalen. We raken de weg kwijt. En we lopen vast met ons leven. Die woorden tekenen onze blindheid. Onze onwetendheid. Onze verkeerdheid. Onze vijandschap. Het is ook niet iets onschuldigs dat ons overkomt. Integendeel, het is een bewust, een moedwillig verlaten van de herder Israëls. Het is een daad van afval. Wij dwaalden. Dat wil dus ook allereerst zeggen dat wij allen zondaren zijn die van God zijn afgevallen. Hebt u uw dwaalzieke hart al opgemerkt? Ben jij erachter gekomen dat je op deze grote boze wereld verdwaald bent en God bent kwijtgeraakt? En dan zegt Jesaja er wel iets bij. Want hij zegt niet alleen wij dwaalden allen. Maar hij zegt ook, wij dwaalden allen als schapen. En een schaap is een eigenzinnig beest. Die gaat altijd weer zijn eigen weg. En hij heeft er een handje van om weg te lopen. En als één schaap uit de kudde is weggegaan, dan volgen die andere schapen hem snel. En juist het dwalen als een schaap, dat tekent nou ook de hopeloosheid van ons dwalen. Want een hond die bij zijn baas is weggegaan, die heeft nog het instinct om weer terug te keren naar huis. En dan komt er wel eens voor dat die hond uiteindelijk de weg naar huis weer weet te vinden. Dat gebeurt ook wel eens met jonge poesjes. Als je die hebt en dan worden ze ergens anders worden ze naartoe gebracht, dat die dan toch op een gegeven ogenblik dat ze weer terugkeren naar het oude adres. Maar dat instinct, dat mist een schaap nou. Zo'n afgedwaald schaap keert van zichzelf nooit meer terug. En dat is wel aangrijpend. Want dat dwalen, dat heeft wel allerlei kwalijke gevolgen. Daar wijst Jesaja ook op. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg. Wij dwaalden allen als schapen, dat is dus iets gemeenschappelijks. Wij keerden ons een iegelijk, dus persoonlijk, naar zijn weg. Dat is dus die persoonlijke zonde dat we allen een eigen weg inslaan. En dan gaan de vingers ook naar onszelf toe. Ik heb in Adam overtreden. Ik heb de haag van Gods wet verbroken. Ik ben eigen wegen ingeslagen. Ja, als zo'n kudde verstrooid wordt, dan vlucht het ene schaap de ene kant op en het andere schaap gaat de andere kant op. Maar allen slaan ze eigen wegen in. En de kudde die valt uiteen, verward, verstrooid, verdeeld. Ja, dat is ook een gevolg van de zondeval. Als we God verliezen, verliezen we ook elkaar. Waar geen gemeenschap met God is, is ook geen gemeenschap met elkaar. En juist dat afdwalen van de herder, dat maakt een mens nou eenzaam. Iedereen gaat zijn eigen weg. Iedereen slaat zijn eigen wegen in. We gaan naar een weg die ons goed lijkt. En we vinden elk ons eigen pad. De zonde die werkt ontbindend en ontwrichtend. En de zonde die haalt uiteindelijk elke gemeenschapszin weg. En iedereen die gaat dan nog voor zichzelf. Zien we dat ook niet terug in onze samenleving? Waar de kerkverlating toeneemt, worden de mensen steeds eenzamer. En het wordt gemerkt tot in de politiek toe. Een samenbindend verband ontbreekt. Mensen die eenzaam zijn en hoe gaan we daarmee om? Mensen die aan hun lot worden overgelaten. Mensen die zichzelf maar moeten zien te redden. Want ik ga voor mijzelf. Ik ga voor mijn eigen ding. Wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg. Zijn weg. Wat is dat nou bij u? En welke weg is dat nou bij jou? Want de een die kiest voor de weg van geld en van goed. Alles draait in zijn of haar leven om de mammon. Hij wil zoveel mogelijk geld verzamelen. En daar heeft hij alles voor over. En hij is er trots op om zoveel mogelijk bezittingen bij elkaar te krijgen en dat ook te tonen. Een ander die kiest een weg waarin hij gaat voor zijn eigen eer. Hij wil graag in het middelpunt van de belangstelling staan. Alles moet om haar draaien. En steeds weer zoekt hij naar mogelijkheden om zelf de aandacht te krijgen. Het kan ook de weg van de wellusten zijn. Een wereldse weg waarin iemand opgaat in de dingen van beneden. Altijd maar bezig met wereldse zaken en met wereldse begeerten. Altijd druk in de weer met datgene wat de wereld je te bieden heeft. De een gaat naar links De ander gaat naar rechts. De een buigt wat deze kant op en de ander buigt wat de andere kant op. Maar het zijn allemaal wegen bij God vandaan. En dat is het erge. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Wij hebben God verlaten. Dan kan het een weg van onverschilligheid zijn. Dat je leeft alsof er geen God in de hemel is waar je eens voor moet verschijnen. Dat je enkel leeft voor het hier en nu. Dat je een plat leven hebt en een plat leven leidt. Enkel horizontaal gericht. Alleen voor uw werk, uw plezier, je vertier, je bezit. De weg van de zonde. Dan kun je zondags wel in de kerk zitten. Maar het allemaal langs je heen gaat. Het woord doet je niks. En de God van dat woord zegt je niks. Het laat je allemaal koud. Een weg van onverschilligheid. Er zijn echter ook wegen van godsdienstigheid. Wegen die ook een weg bij God vandaan kunnen zijn. Zelfs nog net zo ver bij God vandaan als die wegen van onverschilligheid. Al is het voor het oog een hele andere weg. En vinden op die weg ook hele andere zaken plaats. Maar als de godsdienst enkel een zaak is van uiterlijke vormen en geen zaak van het hart. Ja, dan is het ook een doodlopende weg. En zo kiezen we allemaal onze eigen weg. En op die weg verstaan we elkaar niet meer. Op die weg begrijpen we elkaar niet meer. En op die weg voelen we elkaar ook niet meer aan. We leven langs elkaar heen. Het zijn ten diepste allemaal wegen des doods. Want de zondeweg is een doodlopende weg. En al kiest een ieder de weg uit die hem of haar recht schijnt. Maar onze wegen, die lopen wel uit op het eeuwige verderf. En niemand van ons gaat uit zichzelf de goede weg. We kiezen allemaal een weg die bij God vandaan leidt. En we willen ook vasthouden aan onze eigen wegen. En we willen zelf kunnen bepalen wat wij doen. Dat is nou de dwalende schaap. Altijd weer die schadelijke wegen inslaan. En ook onbekwaam om de goede weg te bewandelen. En weet u, zo'n dwalend schaap heeft nou leiding nodig. Anders keert zo'n schaap ook nooit meer terug van zijn dwaalweg. Dat is nou ook precies het werk van God de Heilige Geest. De Heilige Geest die een mens leidt naar de oorsprong van zijn ellende. Dat hij van God is afgedwaald. De Heilige Geest die je leert dat je de weg hopeloos kwijt bent. Maar die je ook gaat leren hoe gevaarlijk het is op die eigen gekozen wegen. Want die dwaalwegen zijn tegelijk ook gevaarvolle wegen. En dat ga je ook zien. Dat gaat de Geest je leren. Je gaat dat ervaren. Dat je niet alleen de kunnen kwijt bent, maar nog veel erger, je bent de hebben kwijt. En je doolt maar wat rond, totdat je omkomt. Want op die dwaalwegen is zo'n dwalend schaap een gewillige prooi voor rovers, voor de wilde beesten. En zo'n dwalend schaap in de woestijn zal binnen de kortste keren sterven. Want daar is geen weide om voedsel te krijgen. En er is geen beekje om wat te drinken. Zeg, zie hem nou gaan. En ziet u hem nou staan, dat dwalende schaap, zo vlak voor de afgrond, verward, verstrikt in de struik, helemaal vastgelopen, hulpeloos, reddeloos, radeloos. Zo'n schaap heeft geen horens, hij heeft geen scherpe snavel, hij heeft geen scherpe klauwen. Hij heeft niets waarmee hij zichzelf kan beschermen. Het is een prooi om afgeslacht te worden. Ziet u hem staan en ziet u hem gaan, dat schaap? Zie je jezelf daar zo staan en gaan? Voor de afgrond, verward in de struiken, hopeloos verdwaald. Zo is nou de mens, die uit zichzelf de weg terug ook niet kan vinden. En zo diep is de mens nou weggezonken, dat hij van zichzelf niet weet hoe hij ooit thuis zou kunnen komen. Tenzij God ingrijpt. Dat zien we in onze tweede gedachte. De eisende God. Dat is wonderlijk. In dat zesde vers gaat dan ineens de wissel om. Tot hiertoe was alles in mineur, maar nu ineens verandert de teneur. Zo verrassend eigenlijk en tegelijk zo verblijdend, zo heerlijk, zo rijk. Een evangeliewoord, waarlijk evangelie. Doch de Heere. Zo'n klein woordje. Maar die maken in de schrift nou het verschil. Maar toch, nochtans, hier dat woordje doch. Het zijn de kleine woordjes die het hem doen. Maar dat vraagt dan ook nauwkeurig lezen. De Bijbel spellen. De Bijbel woord voor woord onderzoeken en bestuderen. Want dat woordje doch, dat spreekt ons ervan wie God is. En wat God doet. De rijkdom van het evangelie samengevat en verpakt in dat ene woordje. Doch. Zo'n schaap. Dat van zichzelf nooit meer zal terugkomen. Ja, wij zouden allen voor eeuwig omkomen op de weg naar het verderf. En we zouden vastgestrikt raken in die doornenstruiken. Als God niet ingrijpt, is het een verloren zaak. Met mij. Met u. Met jou. Te vuil. Te vies. Afgedwaald, afgedreven, afgeschreven. Maar hier opent de profeet Jesaja nu de schatten van Gods heilgeheimen. En hier mag het wonder mag opengaan. Ja, wij doen wat? Weglopen. Vastlopen, met eerbied gesproken, doodlopen. Maar God doet ook wat. Lees maar wat hij doet. Aanloop. Doch de Heere heeft onze aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Hier wordt gesproken over het wonder van de plaatsvervanging. Onze aller ongerechtigheid. Ziet u, dat maakt meteen duidelijk wat dat dwalen nou is. Dwalen is ongerechtigheid. Dwalen is zonde. Dwalen leidt dus tot schuld. Onze eigen wil die ingaat tegen Gods wil. Daardoor staan wij schuldig tegenover God. Zijn we verdoemelijk voor God. En door dagelijks de eigen wegen in te slaan, maken wij de schuld tegenover de Here ook dagelijks groter. En door onze ongerechtigheden rust de vloek van de wet op ons. En hebben wij het ons waardig gemaakt om voor eeuwig honger en kommer te moeten lijden. Wij zijn ook geen slachtoffers. Wij zijn schuldenaars. Het dwalen maakt ons tot een overtreder. Het stelt ons schuldig. En die ongerechtigheden, die klagen ons aan. Alles van ons getuigt tegen ons. Niets in ons pleit voor ons. Maar hebt u het nou ook gezien? Die vraag zullen we toch ook moeten stellen, juist in deze Lijdensweek. Heb je nou ook doorleefd? Heeft de Heilige Geest u nu ook zondaar, ja, ook schuldenaar gemaakt voor God? Want opnieuw zeg ik, we moeten goed lezen. Want hier staat niet: de Heere heeft alle ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Hier wordt wel gesproken over onze aller ongerechtigheid. Ja, door de werking van Gods geest gaan we, om het zo te zeggen, ook de ongerechtigheden leren mijnen. En die ongerechtigheden komen op ons af. En het wordt ons tot schuld. Dat is de aangrijpende realiteit. De bittere werkelijkheid van ons mensenleven. Maar tegen die donkere achtergrond mag hier dan klinken dat goddelijke maar. Doch de Heere. Hij gaat wat doen. Wat? Hij gaat alles doen. En daar zit niets van ons bij en daar kan ook niets van ons bij. We zouden misschien nog denken, ja, maar dan moet ik me toch wel eerst wat verbeteren en wel eerst wat opknappen. Dan moet ik toch wel eerst die schuldenlast wat lichter maken en die berg van zonde wat lager. Nou, niets van dit alles. Doch de Heere. Het komt van Gods kant. Geheel en al. Eenzijdig. En dat is pas evangelie. Doch de Heere. De Heere. Met allemaal hoofdletters. Dat is de verbondsgod. Dat is die God die zich aan verloren zondaren heeft verbonden. Dat is die God wiens naam aan onze naam is verbonden in de doop. Dat is die God wiens rijke beloften van heil, genade en vrede aan ons zijn toegezegd. En die Heer, die gaat nou wat doen. Doch de Heere heeft onze aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Daarin ligt de oorzaak van de verlossing. Alle ongerechtigheden treffen hem. Al die ongerechtigheden worden afgeschoven op hem. Zoals die zondebok op de grote verzoendag. Als de ongerechtigheid van dat volk op het dier werd gelegd en dat het dier vervolgens door de priester de woestijn werd ingezonden. En zo worden alle ongerechtigheden op hem gelegd. Ja, wie is nou die hem? Voor Jesaja kon dat er maar één zijn, dat is die lijdende knecht des Heren. Want wie is het nou die verlossen kan? Dat was ook nou die vraag waar die kamerling mee zat. We hebben het gelezen uit Handelingen 8. Hij was onderweg naar huis vanuit Jeruzalem. En hij las uit die boekrol van Jesaja. En precies op het moment dat Filippus ook daar bij hem kwam, is hij net toegekomen aan hoofdstuk 53. En hij voelde de nood van zijn hart. Zijn zonde. Zijn ongerechtigheden. Zijn schuld. Maar in het oude profetenboek hoorde hij ook iets doorklinken van verlossing. En Filippus mocht hem wijzen op Jezus. Filippus mocht hem verkondigen van Jezus. Want uiteindelijk, dit kan er toch maar één zijn. Jezus de Christus. Immanuel, de zondedrager. Hij is de borg die voor goddelozen is gestorven. Hij is het die zijn leven heeft gegeven voor vijanden. Op hem is de last van de ongerechtigheden gelegd. En onze schuldenlast is op hem overgedragen. Wat heeft het hem niet gekost? Wat heeft hij er niet voor moeten lijden? Hij offerde zichzelf. Maar dat offer is het enige afdoende en voldoende offer die voldoet aan de eisen door God gesteld. De helse angsten moest hij lijden. De diepte van de dood moest hij in. De toorn van God moest hij dragen. Hij die geen zonde gekend nog gedaan had, die tot zonde werd gemaakt, opdat er voor ongerechtige zondaren gerechtigheid in hem gevonden zou worden. Want de enige gerechtigheid waardoor u voor God kan bestaan, die is verworven door de Heere Jezus Christus. De Heere heeft al het vuil van de zonde, heeft hij op hem geschoven, op hem neergelegd. Het was alsof alle vuilnis van onze zonde en onze ongerechtigheden op hem werden gelegd. Het is de Heere die het nu tot u, tot jou zegt, vanuit zijn woord. Leg al dat vuil daar maar neer. Het vuil van je zonde, van je ongerechtigheden, van alles wat je verkeerd hebt gedaan, van je oppervlakkige leven, van je onverschillige leven, van je wereldse leven. Heel die stapel van zonde, van smerigheden en van vuilheden. Die mag nou op hem worden gelegd. Want de allerheiligste, die werd de allervuilste. God de Heer, die deed de ongerechtigheden van zijn bruidskerk op Christus aanlopen. En ik las daarbij een beeld dat jullie jongens en meisjes ook wel begrijpen. Dat is een beeld van een zware storm met hoge golven. En die golven die slaan tegen de kust aan, die slaan ook tegen een rots aan. Maar dan wordt het de vraag, als je dat ziet gebeuren, dat zo'n golf met hoge snelheid komt aanrollen om tegen zo'n golf aan te slaan. Slaat die golf nou de rots kapot? Of slaat die golf kapot op de rots? We weten wat er gebeurt. Als die golf dan met grote snelheid naar die rots toekomt, dan slaat die golf kapot op de rots. En spat die golf uiteen. En zo is het nou ook met de ongerechtigheden. Christus, de rots der eeuwen, heeft de golfslag van de ongerechtigheden gebroken. Hij heeft de kracht van de zonde gebroken. En hij is staande gebleven toen de Heere alle ongerechtigheden op hem deed aanlopen. Hij heeft de macht van de ongerechtigheid gebroken. En een zware stroom van ongerechtigheden is over hem heen gegaan. Hij is als het ware bedolven onder die golven van ongerechtigheden. Het zijn de golven en de baren van Gods toorn over de zonde. Maar hij is staande gebleven. De vaste rots van mijn behoud. Al die ongerechtigheden, ze werden op die lijdende knecht des Heren afgeschoven. Ze werden naar hem toegedreven. En dan zegt Jesaja er wat bij. En dan komen we in het 7e vers. Want dan staat er, als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt. Je kan het ook zo vertalen. Toen betaling geëist werd. De Heere die eist immers voldoening over de ongerechtigheden van zijn volk. God de Vader deed alle ongerechtigheden op hem aanlopen. En nu eist hij ze van hem. Dat eisen, dat is een manen. Zoals wij dat kennen, een aanmanen. Als je een bestelling hebt gedaan, bijvoorbeeld op internet, en je vergeet te betalen, dan kan het zo zijn dat je na een aantal weken een aanmaning krijgt. En in die aanmaning word je dan aangespoord om dat verschuldigde bedrag alsnog te betalen. En zo eist de herder Israëls dat aan al zijn eisen worden voldaan. Er moet betaald worden voor de zonde. Van Jezus wordt voldoening geëist. Daarom noemen we Goede Vrijdag ook wel de betaaldag van de kerk. God is immers een eisend God. Hij is schuldeiser. Hij kan niet van zijn recht af. Nu is dat het evangelie, dat een ander de schuld heeft betaald. Wat van mij werd geëist, heeft hij op zich genomen. God de Heere heeft afgerekend met zijn zoon. Hij werd het kind van de rekening. Hij moest betalen voor al mijn zonden. Dat heeft hij gedaan met zijn dierbaar bloed. Met het offer van zijn leven. En dat brengt ons bij onze laatste gedachte. Het vlekkeloze lam. Want de Heere Jezus die gaf zich vrijwillig om te betalen voor de ongerechtigheden van zijn bruidskerk. Maar dat was geen eenvoudige weg. Want staat erbij, als betaling geëist werd, als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt. En de kanttekenaren die spreken er ook van dat je het ook kan lezen als toen werd hij mishandeld. Hij werd vastgerepen. Ze dreven hem voort naar de rechter. Joden en heiden spanden tegen hem samen. Ze bespuugden hem. Ze bespotten hem. Ze sloegen hem. Hij werd afgebeuld. Zijn lijden onnoemelijk zwaar. Hij is mishandeld, afgebeuld. Maar hij liet het gebeuren. Doch, opnieuw dat woordje doch. Doch, hij deed zijn mond niet open. Hij zweeg. Hij zweeg stil voor Pontius Pilatus. Hij dreigde niet, hij schold niet terug. Of die valse aanklachten niet weersproken. Hij onderwerpt zich vrijwillig en gewillig aan zijn lot. Zijn stilzwijgen toont dat hij zijn lijden aanvaardt. Het is een heilig zwijgen. Een zwijgen dat ons aanklaagt. Immers, ik had die vloek verdiend. Ik was des doods waardig. Ik moest die slagen krijgen. Ik had daar moeten staan. Ik had van God verlaten moeten worden. Ziet u dat daarin dan ook het evangelie doorklinkt? Want in die afgebeulde, in die mishandelde knecht des Heren, ligt nou ook een geopende fontein van heil en van vertroosting. In hem ligt er een volkomen gerechtigheid. En hij heeft volkomen genoeg gedaan voor alle zonden. Hoe zalig als je mag zien en als je mag geloven dat hij daar stond in uw plaats. En dat hij daar leed voor jou. En dan schakelt Jesaja over naar een ander beeld. Een beeld dat voor de Israëliet in die dagen bekend was. Je zou kunnen zeggen, in het zesde vers werd Israël, werd de mens neergezet als het zwarte schaap, het dwalende schaap. En nu wordt die leidende knecht des Heren vergeleken met een lam. Als een lam werd hij ter slachting geleid en als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. En dan wordt zijn lijden vergeleken met een lam ter slachting en een schaap ter schering. Bij het scheren wordt een schaap ontdaan van zijn wol, van zijn bedekking. En vaak moest dan zo'n hele kudde in korte tijd worden geschoren en ging het er ook best hardhandig aan toe. Zo'n schaap die werd dan tegen de grond gesmeten. En het kon gebeuren dat de scheerder met zijn knie erop ging zitten. En met een scherp mes werd dan heel die zware vacht werd dan weggesneden. Zo is het ook met de Heere Jezus gegaan. Zijn kleding werd hem afgenomen. En de instrumenten, het gereedschap voor het scheren lag klaar. De hamer, de spijkers, de speer. Ze hebben hem aan het kruis genageld. En bij het slachten werd een lam beroofd van zijn leven. Het gebeurde altijd weer rond het Pascha. Duizenden lammetjes die naar de slachtbank werden geleid. Maar zo'n lam, zo'n onschuldig beest, wist niet wat hem te wachten stond. En hij wist niet wat dat mes en wat die schaal inhielden. Hij ging mee als een volgzaam lam. En deels lag dat toch anders bij het lam. Want hij wist wat hem zou overkomen. Hij wist dat het mes van Gods gerechtigheid hem zou treffen. En de Vader, die slachtte zijn eigen zoon. Hij heeft hem niet gespaard. Al was hij onschuldig, toch werd hij als een schuldige naar die slachtbank geleid. En hij laat het alles gebeuren. Hij zegt niets. Hij zwijgt. Hij onderwerpt zich. Gewillig. Je juist een weg van lijden en van druk, dat roept zo gemakkelijk weerstand op bij een mens. Als lijden een mens treft, zijn wij vaak niet zo volgzaam. Dikwijls geeft het een zware weg en een zware strijd. Als de levensweg moeilijk wordt. En hoe gemakkelijk komt er dan geen opstand boven? We zien dat toch in de schrift. Dus we denken aan Jacob. Jozef was hem ontnomen. En dan vreest hij ook Benjamin kwijt te raken. Dus we denken aan Job. Dat heeft hij ook niet geworsteld met de weg die hij moest gaan. Of Asaf, als we van hem lezen. De strijd die hij kende toen hij zag dat het de goddeloze voor de wind ging. In tegenstelling tot hem. Zouden we meer voorbeelden kunnen noemen. Van mensen die niet konden zwijgen. Onder Gods slaande hand. Vertwijfeling die in het hart leeft. Vele vragen die het hart vervulden. Onbegrip. En zelfs boosheid die boven kan komen. Het is ook niet vreemd. Stel je maar zo'n zware weg van lijden voor. En ze zijn er onder ons die het hebben meegemaakt. Of die er middenin zitten. Een weg waarin je als het ware de dood in de ogen kijkt. Je hebt geen idee hoe het verder moet. Naar je waarneming gaat het eerder minder dan beter. En loopt de weg eerder af dan naar omhoog. En dan te zwijgen? Hoe zwaar kan dat lijden niet vallen voor het gemoed? Maar hij deed het wel. Hij kon het wel. Hoe zwaar zijn lijden ook was. Hij heeft het stil gedragen. Gedwee. Hij deed zijn mond niet open. Stil is de Heere Jezus onder het zwaarste lijden. Geen klaagtoon in Gethsemane. Geen stemverheffing als hij daar staat voor de rechter. Stil is Jezus voor Pilatus. Stil hangt Jezus aan het kruis. Hij kon niets anders doen dan de wil van zijn vader. Zo werd hij ter slachting geleid. Als een onschuldig voor schuldigen. Als een vlekkeloos voor vuile zondaars. Tekent dat nou niet zijn zondaarsliefde? In de loop der eeuwen vele lammetjes die zijn geslacht. Ze waren allen een voorafschaduwing van het paaslam. En daar gaat hij. Het lam dat de zonde der wereld op zich nam. Zwijgend. Woordeloos. Sprakeloos. Dragend de ongerechtigheden. Getroffen door de vloek der wet. Beladen met de zonde van zijn bruidskerk. Hoe zie hem dan eens gaan. En kijk hem nou eens aan. Kijk nou eens goed. Ziet u daar dan niet uw ongerechtigheden? En besef je dan niet je grote ellende? Kom dan niet al je schuld en al je ongerechtigheid in alle heftigheid op je af? Want ja, nu weet het toch, kind van God in ons midden, dat lam van God ter slachting geleid. Om mij, om mijn zonde. U kunt geen schuld betalen en u kan geen straf opheffen. Wij kunnen geen zonde uitwissen, maar daarvoor is nou een offer nodig. Daarvoor is bloed nodig. En daarvoor moest hij, dat lam Gods, ter slachting worden geleid. Zie je in dat lam dan niet alles wat je nodig hebt? En is dat lam van God u dan niet dierbaar geworden? En begrijp je dan niet dat zijn bloed en zijn bloed alleen uw schuld kan wegnemen? O zwarte zondaar, vuile zondares in ons midden. Hij biedt zich nog aan, Jezus, het lam van God, de zaligmaker van zondaar. Leg toch dan uw vuile zondaarshanden op hem. Geloof toch in hem, dat vlekkeloze lam. En kom met al uw zonde en ellende tot hem. U durft niet. U zegt, ik kan niet. O, is begrijpelijk. Want alles klaagt je aan. En je staat ook tegenover een heilige God. Maar zie dan op dat lam. Tot hem mogen ze komen. De allerslechtste, de allervuilste, de ellendigste, de ergste. Want God de Heere heeft alle ongerechtigheden op hem doen aanlopen. Jezus Christus is het Lam Gods en hem trof alles, de toorn van God. Maar bedenk dan ook wat u doet. U die nog altijd leeft voor eigen rekening. Bedenk wat u doet. Als u aan deze Jezus, als u aan dit lam voorbij gaat. Dan zult u eens getroffen worden door de toorn van het lam. In het laatste Bijbelboek, het boek Openbaring. Er lezen we ook in Openbaring 6. Dat allen die hier aan het lam van God voorbij gaan. Getroffen worden door de toorn van het lam. Doe dan niet zo dwaas, want u wordt nog genodigd tot het lam. En bij hem is er heling en in hem is er genezing. En door hem is er verzoening. En hij heeft gezorgd voor betaling van de schuld. Bij hem is er schuiling voor ellendigen en in hem alleen ligt het leven. Ja, alleen met Jezus en door Jezus kunt u uw weg door dit leven met blijdschap gaan, zoals die kamerling. Dat het zo mag zijn, dat het mag leven in uw hart. Op het Godslam rust mijn zielen. Vol bewondering bidt zij aan. Alle mijn zonden heeft zijn zoenbloed weggedaan. Met de vrede Gods in het hart ga ik hier, door smart en strijd, eeuwig rust vind ik daarboven, in des Godslams heerlijkheid. Amen. En laten we de Heere danken en bidden. Glorie aan het Lam dat de zonden op zich nam. Heere Jezus Christus, uw grote naam, zij geloofd en geprezen. U zich liet leiden als een lam ter slachting, de vlekkeloos, de heilig, die berg van zonde en schuld op zich nam en weg heeft genomen. U komt toe, alle lof en alle eer. Heere, geef toch dat ons leven mag draaien om dat Lam, want buiten het Lam Gods zijn we arm en ellendig, wie we ook zijn en wat we ook meedragen. Maar door het Lam Gods zijn we werkelijk gelukkig en kan onze levensweg met blijdschap worden voortgezet, wat ook op ons pad zou komen. Heere, gedenk ons als we de week ingaan, geef dat we mogen gaan in het spoor door het Lam gegaan. U weet ook alle dingen die ons bezig kunnen houden. We mogen u ook vragen, gedenk hen waar zorg en moeite zijn. Wilt u ook sterken en ondersteunen op de levensweg. En dat in alle opzichten de ogen op u de Heere geslagen mogen zijn. Begeef ons dan niet en verlaat ons niet. Maar ga gij ons voor en leid onze wegen tot eer van uw naam, om Christus wil, uit genade. Amen. We willen nog gaan zingen uit de 79ste psalm en daarvan het 7e vers. Zo zullen wij, de schapen uwer weide, in eeuwigheid uw lof, uw eer verbreiden. Vers 7 van 79. Ga dan heen in vrede met uw dragende, de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u mogen leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes, zij en blijven met u allen. Amen.